kerkenraad maakt u bekend dat in verband met de ontstane vacature van diaken Rietveld de stemgerechtigde lidmaten van de gemeente in de gelegenheid worden gesteld namen in te dienen van personen die volgens hen voor verkiezing in aanmerking komen. Ze krijgen hiervoor de gelegenheid tot en met zaterdag 31 januari. Indienen van namen dient de geschiedenis schriftelijk en ondertekend, gaan elke aanbeveling onder vermelding van voorletters en adres, zodat de kerkenraad weet wie u aanbeveelt. De leden worden erop geattendeerd dat ze geen namen moeten indienen van personen die vader, zoon, broer of zwager van een zittende ambtsdrager zijn. U kunt uw aanbevelingen indienen bij de scriba. De kerkenraad zal in zijn vergadering van maandag 16 februari na kennisneming van de aanbevelingen tot verkiezing overgaan. We bevelen deze verkiezing in uw voorbeden aan. Woensdag 28 januari zal er een meditatie worden voorgelezen. Donderdag 29 januari om 7:15 is er aangepaste catechisatie. En diezelfde avond om 7:15 jongvolwassenenkring. En dat alles zo God wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste voor diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor gebouwenfonds. Tot zover de afkondiging. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. 37, derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op Hem en de uitkomst zal niet falen. Hij zal wel haast uw recht voor elks gezicht doen dagen, als de morgen zonnestralen en blinken als het helder middaglicht. 37, derde vers. leiden ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen. Zingen daarna uit Psalm 119, vers 5. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? Gewis als hij het houdt naar het heilig blad. 119, vers 5. Na onze geloofsbelijdenis spreken ieder van u in zijn of haar hart.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof ene, heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Voorgelezen uit de Spreuken van Salomo, het derde hoofdstuk, vers 1 tot en met 18. De Spreuken 3, de eerste 18 versen.
Mijn zoon, vergeet mijn wet niet, maar uw hart beware mijn geboden. Want langheid van dagen en jaren van leven en vrede zullen u vermeerderen. dat de goede tierenheid en de trouw u niet verlaten. Bind ze aan uw hals, schrijf ze op de tafel uws harten. En vind gunst en goed verstand in de ogen Gods en der mensen. Vertrouw op den Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Zijt niet wijs in uw ogen, vrees den Heere en wijk van het kwade. Het zal een medicijn voor uw navel zijn en een bevochtiging voor uw beenderen. Vereer den Heere van uw goed en van de eerstelingen van al uw inkomst. Zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden en uw perskuipen van most overlopen. Mijn zoon, verwerp de tucht des Heeren niet en wees niet verdrietig over zijn kastijding. Want de Heere kastijdt degene die hij lief heeft. Ja, gelijk een vader den zoon in de welken hij een welbehagen heeft. Welgelukzalig is de mens die wijsheid vindt en de mens die verstandigheid voortbrengt. Want haar koophandel is beter dan de koophandel van zilver en haar inkomst dan het uitgegraven goud. Zij is kostelijker dan robijnen en al wat u lusten mag is met haar niet te vergelijken. Langheid der dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer. Haar wegen zijn wegen der lieflijkheid en al haar paden vrede. Zij is een boom des levens degenen die haar aangrijpen en elk een die haar vasthoudt wordt wel gelukzalig.
Zoeken wij met elkaar Gods heilig aangezicht. Zoek ons, Heer. En zegen uw woord. Door het krachtig te maken met uw Heilige Geest. En leer ons bidden. Want hoe groot het ook is dat wij bidden mogen. U zegt het zelf dat we het helemaal niet kunnen. Mogen wij u dan bidden om een gebed. En dat wij door genade mogen aanbidden. Want in de hemel wordt uw lof gezongen. Daar is iedereen blij. Geen verdriet, alleen maar een intense vreugde in u. En op aarde wordt ook uw lof gezongen, maar op aarde is heel veel verdriet. En toch is hier uw lofzang, Heere, en leg u die ook in onze harten, en dat hier uw lofzang klinken mag. En hoeft dat dan niet alleen te zijn met onze lippen, maar met onze harten. Wil zo aan ons allen gedenken, Heere, in de kerk en thuis en waar dat we ook zijn, dat u onze harten aanraakt met uw heilige liefde. En dat wij voor het eerst of opnieuw berouw mogen krijgen en tot u wederkeren met volkomen belijdenis van onze zonden niets achterhouden, alles u belijden en dat de zonde pijn mag doen aan onze harten, Heere, en dat wij met goddelijke verlangens worden bezet. Om u lief te hebben en u te dienen. Heren, vanavond dragen we bijzonder de jongeren aan u op. En legt u met uw woord beslag op hen. Dat ze niet doen kunnen wat ze zelf willen. Maar dat zij volgelingen mogen worden van het Lam van God. Gedenk ze dan in uw vrije genade. En leert u ze wat ze weten moeten om het leven door te komen. En ook om het leven uit te gaan. Wilt u ze helpen in het leven van alle dag, school of werk en onderweg. En geef u ze gevouwen handen en gebogen knieën. En dat zij heel persoonlijk mogen ervaren dat er een God is die hoort. En wil zo nog wonderen werken in jonge mensen, in jonge levens. En schenk ons straks een goed samen zijn na deze dienst om met de jongeren na te spreken over uw woord. En wij bidden u, Heer, hoef het geen zedenpreek te worden van doen en laten. En dat we het ook zo niet zullen opluisteren, doen en laten. Maar dat de naam van uw Zoon mag worden uitgeroepen, ook uit dit woord. En dat wij het alles zullen verstaan. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heren, gedenk jongeren die tot u roepen. En misschien wel vanuit de nood. Gedenk jongere heren die op u wachten. En misschien al heel lang. O, wilt u ze opzoeken. En ze beschijnen met uw licht. Maar gedenk alle leeftijden, heren. We kunnen het geen van allen missen. U weet waar zorgen zijn en noden. U weet dat alles al. En wil u het gebruiken om ons telkens opnieuw aan uw voeten te brengen. En wilt u ons heel goed vasthouden, ook als gemeente vasthouden. En dat wij dicht bij het woord mogen leven. En wij Bijbelse christenen mogen zijn. En dat we als gemeente licht mogen verspreiden. In Nederland. En we dragen ons vaderland aan u op. Met alle die in hoogheid zijn. Koning, regering, overheden. Ook alle poging om een nieuwe regering te vormen. Om dit onbestuurbare land te besturen. Heren. En daar komt alles omdat wij uw woord verlaten hebben. En dan valt alles uit elkaar. O, dat we het mogen inzien. En dat de leugens het niet hoeven te winnen in Nederland. Maar dat u waarheid winnen mag. Te beginnen hier, in de kerk. Dat wij het woord werkelijk gaan geloven. Gedenk, Heer, aan burgemeester, wethouders, gemeenteraad, Eerste, Tweede Kamer, provincies. U is alles bekend, Heer, en we dragen ze aan u op, alle boeren met de rug tegen de muur in deze provincie. Met zulke vreselijke plannen, die het leven onmogelijk maken, Heer. En dan zijn onze ogen op u geslagen. of u er nog in blazen wil, Heer. En tot wie zullen we anders heen gaan, ook in die nood? En dat wij het van u mogen verwachten. En of u hen, Heer, die op u hopen, niet zou willen beschamen. En dan maak het wel duidelijk in wat voor land dat wij leven. En dat is onze schuld. We waren druk met onszelf. En hebben Nederland aan zijn lot overgelaten. O, maar schenk ons bewogenheid. En een laag plekje. Want u hebt een twist met Nederland en met Nederlands kerk. En onze zonden zijn er ook bij. Waar u een twist mee hebt. En schenk u ware bekering. En dat die ware bekering hier beginnen mag. En vanavond beginnen mag. Heren, wat hebben we u veel te vragen. Denk aan alle oorlogen. Doet u ze ophouden. Van de machthebbers van de wereld hebben we het niet te verwachten. Maar hem, uw Zoon, is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. Gedenk alle rampen en alle vervolgingen op deze wereld. Uw kerk in nood. Waar het alles kost om christen te zijn. Wil zo nog gedenken aan uw zuchtende schepping. En alles roept ons toe. Het gaat naar het einde. Het gaat naar het einde. En voordat het einde daar is, geeft u ons uw woord. Doe ons zo spreken en luisteren. Verwonderd dat u zo goed voor ons bent, dat u ons waarschuwt en de weg wijst. Heere, help ons in spreken en luisteren, in zingen en gaven geven, in bidden, in alles. En dat deze dienst strekken mag tot de grootmaking van uw naam. En dat dat gebeuren mag, Heere, in onze levens. U op het hoogst verheerlijkt en wij. En dan vragen we om iets wat we eigenlijk niet willen. Wij op het diepst vernederd en arme zondaren liefelijk vertroost. Omdat er een volheid bij u is van genade en heil voor de grootste der zondaren. Alles vragende in de naam van uw Zoon. Verbreek de werken des duivels en wees ons dichtbij. Amen. Tekst voor vanavond is Spreuken 3, vers 7. En zijt niet wijs in uw ogen, vrees de Heere en wijkt van het kwade. Deze tekst bestaat uit drie stukjes. Eerst, en zijt niet wijs in uw ogen. Twee, vrees den Heere. Drie, en wijkt van het kwade. Spreuken 3, vers 7. Wij gaan daar eerst nog van zingen uit Psalm 147, vers 5 en 6. God wil al het vee steeds spijzen, laven, hij hoort de stem der jonge raven. Hij heeft geen lust aan mensenkrachten, aan hen die daaruit heil verwachten. De Heere betoont zijn welbehagen, aan hen die nederig naar hem vragen. Vers 5 en 6 uit 147. was natuurlijk niet zo'n vreemde gedachte, dat die wijzen uit het oosten naar Jeruzalem gegaan zijn. Ze waren op zoek naar de geboren koning der Joden. En waar wordt een koning geboren? In de hoofdstad. Ze komen Jeruzalem aan en ze vragen: waar is de geboren koning der Joden? En die vraag geeft heel veel verwarring in Jeruzalem. Want koning Herodes was een tiran met, je zou kunnen zeggen, achtervolgingswaan. En alle concurrenten ruimden die op. Dus niemand durfde zelfs te praten over een geboren koning der Joden. En er komen daar die wijzen aan: waar is die geboren koning der Joden? Grote ontroering in Jeruzalem en ook bij koning Herodes. En hij ontbiedt die wijzen. Hij heeft inmiddels al geïnformeerd bij de schriftgeleerden: waar wordt de Messias geboren? Dus zo slim is die wel, dat als die wijzen informeren naar een geboren koning, dat hij dat verbindt aan de Messias. Alleen zoveel bijbelkennis heeft hij niet, dat hij weet waar de Messias geboren wordt. En wij weten het wel en de kinderen weten het ook. Bethlehem. En koning Herodes heeft die wijze helemaal uitgehoord van de tijd en alle omstandigheden. En hij zegt: je moet niet hier zijn, je moet in Bethlehem zijn. En die wijzen uit het oosten bedanken de koning hartelijk voor zijn aanwijzingen. En zij gaan van Jeruzalem naar Bethlehem. En wat zien ze dan onderweg? De ster die zij in het oosten gezien hebben, die gaat hun voor. En die ster die wijst ze aan: hier moet je zijn. En als zij die ster zagen, verheugen ze zich met grote blijdschap. O, dank u, God van Israël, dat u ons de weg wijst. Dank u wel. En ze komen aan bij de geboren koning der Joden. Dat alles armoedig is, letten ze niet op. Ze zien maar één persoon, die koning. Ze aanbidden hem, ze geven hem goud, wierook en mirre. En helemaal voldaan gaan ze weer terug naar hun vaderland. Nou denken wij misschien, maar dat zou toch handig zijn, hè? Als je niet weet hoe het verder moet. Je staat op een kruispunt in je leven en je denkt: moet ik nou dit doen of dat? Wat moet ik doen? En misschien, en dat is een iets diepere vraag: Heere, wat is de weg? Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. En wat zou het dan handig zijn als daar een ster was en die zei: hier moet je zijn. Stel je toch voor dat je dominee bent en je krijgt een beroep. Je wordt heen en weer geslingerd. Wat moet ik doen? En als er dan een ster staat boven de plek waar je wezen moet, wat zou dat toch makkelijk zijn? Dus daar zitten we allemaal mee, de een meer dan de ander. Heren, maar hoe kan ik de weg weten? Wat is de weg? U krijgt vanavond, jij krijgt vanavond, geen ster, maar een woord. En dat is uit de Spreuken van Salomo, hoofdstuk 3, vers 7. Dus waar moet je op letten als je de weg zoekt te weten? En dat vooral afgestemd op een jong mens. Waar moet jij op letten in je leven? En er staat hier: zijt niet wijs in uw ogen, vrees de Heere en wijk van het kwade. Dat is duidelijk, hè? En toch wil ik daar iets over zeggen. Om te beginnen met: zijt niet wijs in uw ogen. Dus dat betekent: denk nou niet dat je het altijd beter weet. Volg niet je eigen hoofd, volg niet je eigen hart, maar sta open voor Gods raad, voor goede raad van mensen. Wees niet wijs in uw ogen. En waarom zegt Salomo dat tegen zijn zoon? Want in Spreuken moet je maar nadenken dat Salomo zijn zoon vermanend toespreekt. Mijn lieve jongen, zijt niet wijs in uw ogen. Omdat wij allemaal geneigd zijn om wijs te zijn in ons eigen ogen. Waar is dat begonnen? Paradijzen. God had zo duidelijk gezegd: denk erom dat je niet eet van die boom van kennis van goed en kwaad. Ten dag als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dan komt daar die duivel in slangengedaante het paradijs binnenschuifelen en die zegt: gij zult niet sterven. Maar als gij daarvan eet, je zult wijs worden als God. En die vrouw zag dat die boom begeerlijk was om verstandig te maken. Weet je wat dat wil zeggen? Kennis van goed en kwaad. Weet je wat dat betekent? Dan maak ik het zelf uit wat goed en kwaad is. En misschien denk je dat zelf ook wel eens, hè? Krijg je allemaal raadgevingen. En wat denk je dan? Het is mijn leven. Maak zelf wel uit. Dat gif heb je het paradijs opgelopen. Wij allemaal. Dus dit is niet een woord speciaal voor jongeren. Dat is een woord voor ons allemaal. Zijt niet wijs in uw ogen. Wat hebben Adam en zijn vrouw gedaan? Niet naar God luisteren. Zijn woord vergeten. De duivel geloven meer dan God. En hun begeerte was zo sterk dat de stem van hun geweten niet gehoord werd. Begeerlijk om verstandig te maken. En de vrouw nam van die vrucht en zij at en gaf haar man met haar en hij at. Er is er maar eentje die gedaan heeft wat in deze tekst staat. Dus sinds dat moment, hè, onze diepe val van God af in het paradijs. Is er maar eentje geweest die niet wijs was in eigen ogen, de Heere gevreesd heeft en altijd afgeweken is van het kwade. En als ik dat zo zeg, er is er maar één geweest, dan weten jullie allemaal wie ik bedoel. De Heere Jezus Christus. En dat betekent voor ons allemaal dat wij van deze tekst nooit iets terecht zullen brengen buiten de Heere Jezus om. Dus de bedoeling van dit woord is niet: nou jongeren, ga het eens beter je best doen, ga eens meer in die Bijbel lezen en ga toch eens meer tot de Heere roepen. Nee. De inhoud van deze tekst is: buiten de Heer Jezus ben jij een verdoemde. En alleen in hem en door hem ben je niet wijs in eigen oog. Begin je God te vrezen en begin je af te wijken van het kwade. Dus het is niet de bedoeling dat ik u aan de goede werken gaat helpen. Ben ik niet op tegen, dat begrijp u ook wel. Maar boven alles de bedoeling dat je verstaat dat je buiten Christus een verloren mens bent. Wees niet wijs in uw ogen. Denk nou niet dat je alles beter weet. En dat geldt dan vooral naar God toe. Ouders moeten ook niet denken dat ze alles beter weten dan hun kinderen. Dominees moeten ook niet denken dat ze alles beter weten dan hun gemeenteleden. Andersom ook niet. Maar het gaat hier vooral om, denk nou niet dat u het beter weet dan God. En heel vaak denken we het wel. Zeggen we niet, maar we denken het wel. Dat als de Heer het zo duidelijk in zijn woord zegt, en dat ik het toch doe. Dat is allemaal dat gif van die slang, hè? Je zult niet sterven. Joh, het is maar een klein zondetje. Iedereen doet dat. Kun je makkelijk doen. Bovendien, God vergeeft het je echt wel. En zeker als het gaat om levensleiding, is dit woord zo belangrijk. Zijt niet wijs in uw ogen. Denk nou niet dat je het weet. Sterker nog, en dat zegt Paulus ook, niemand bedriegen zichzelf. Zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas opdat die wijs mogen worden. Dus, als u nog nooit een grote dwaas voor God bent geworden, dat je niets meer weet, echt niets meer weet, heb je geen kruimeltje wijsheid. En wijsheid, hè, dat is iets heel anders dan slim zijn. Je kunt mensen hebben met een enorme intelligentie, die het dus op school ook heel goed doen, die in hun leven altijd de verkeerde keuzes maken. Dat wil zeggen, ze zijn wel slim, maar niet wijs. En wijs in de Bijbel gaat erover, welke keuzes maak je in je leven? Dus wijs in de Bijbel gaat niet om van, kun je goed leren, heb je groot verstand, gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom, wat is jouw leidraad in de keuzes die je maakt? Volg je je eigen lusten? Volg je je eigen hoofd? Volg je je eigen begeerte? Of luister jij naar de leiding van God in jouw leven? Nou, we gaan nou alsjeblieft eens vertellen waar ik op moet letten als ik inderdaad leiding zoek. Eerst een andere vraag. Zoek jij levensleiding? Wil jij graag weten wat de wil van God in jouw leven is? En dan ben ik daar eigenlijk heel blij mee, hè? Als een jong mens vraagt maar, hoe weet ik nou wat Gods wil is? Wat Gods weg is? Hoe kan ik dat nou weten? Maar dan heb ik toch een andere vraag voor je. Zoek jij nou Gods leiding? Of zoek jij God zelf? De wijze uit Oosten was duidelijk, hè? Die zochten de koning. En ze hebben er alles voor over gehad. Om die koning te ontmoeten. Alles. Zoveel tijd, zoveel geld, zoveel inspanning. Zoveel ontberingen. om zo'n klein kindje te ontmoeten en te aanbidden. Dus levensleiding was niet hun doel, alleen het middel. Het ging hem om de koning. Dus, jongeren, al ben ik heel blij met jouw vraag van hoe kan ik weten wat de weg is? Vraag jij dat met de bedoeling, want als ik in Gods weg ga, dan gaat het goed. Dan zal God me zegenen. Dan heb ik voorspoed. Is het dat? Dan gaat het toch nog heel erg om jezelf, hè? Of zoek jij God zelf? Denk aan een aanstaand bruidspaar en er staat dan vaak op de kaart: God zegen, willen wij vragen in een dienst dan en dan, geleid door die en die. Bruidspaar. Zoek jij Gods zegen of zoeken jullie God zelf? En heel vaak komt dan het hoge woord eruit: nou, wij willen graag dat God ons helpt, dat alles goed mag gaan, dat wij, ja, dat allemaal mag lukken in ons huwelijksleven, maar God zelf, ja, ja, nou, vooral dat God me helpen wil in alle dingen. Dus bruidspaar, het gaat dus eigenlijk wel heel erg om jezelf, ja? Dus vandaar mijn lastige vraag: zoek je nou levensleiding op zich, of is het je om die koning te doen? Is het je daarom te doen? Heere, ik kan u niet missen en daarom zoek ik de weg. Maar ik zal inderdaad vertellen waar je op moet letten. God geeft jou geen briefje uit de hemel. Dat zou makkelijk zijn, hè? Wat moet ik nou doen? En er dwarrelt zo'n briefje uit de hemel en daar staat op wat je moet doen. Opleiding A of opleiding B. Jonge A of jonge B. God geeft je niet alleen een briefje. Hij geeft jou een hele Bijbel. En daar staat in wat je moet doen. Natuurlijk niet kant en klaar in elke concrete keuze van je leven. Maar in dat woord staat beschreven de grote lijnen waaraan een christen zich te houden heeft. En al onze concrete keuzes kun je tegen dat woord houden en onderwijs ontvangen. Dus dat betekent, jongeren en ouderen, begeert u levensleiding, zorg dat je je Bijbel kent. Dat je weet wat erin staat. Dus levensleiding wil niet zeggen dat u de Bijbel openslaat en het eerste woord wat ik lees, dat moet dan Gods leiding zijn, dat is Bijbelmisbruik. Zo mag je nooit met woord omgaan. Maar dat u en jij jouw hele concrete vraag voor de Heere neerlegt. Zo concreet mogelijk. Dus wat is jouw nood, wat is je vraag? Leg die voor de Heere neer. Blijf Bijbel lezen. En vraag om antwoord. Let in de kerk heel goed op of je antwoord krijgt. Want God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dus dat betekent goed luisteren, aandachtig het woord lezen en de Heere wachten op antwoord. Veel mensen bidden wel, maar ze verwachten geen antwoord. Het is net als mensen die aanbellen en gelijk weglopen. Maar wie wacht op antwoord staat op de uitkijk en die verwacht antwoord op zijn gebed. Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. En die Bijbel geef je geen schijnwerper waar je 10 kilometer mee kan kijken. Maar Gods woord geef jou altijd licht voor de eerstvolgende stap. Dus dat betekent, begeer je goddelijke leiding, wees een aandachtige en een getrouwe Bijbellezer en zoek te weten wat erin staat. Was nou een christen die zijn Bijbel niet kent? Dat is een schip zonder roer. Dat gaat mis. Dus, jongeren, hoe druk jullie het ook hebben, maar lees die Bijbel elke dag aandachtig. Ik ga niet zeggen hoeveel hoofdstukken, maar lees dat woord elke dag voor jezelf. En luister of God wat tot je te zeggen heeft. Luister ernaar. Wat heeft God te zeggen? Denk aan de Heer Jezus in de woestijn. 40 dagen gevast. Dat is natuurlijk iets bovenmenselijks. 40 dagen geen eten en drinken. En dan staat er en hem hongerde ten laatste. En dan komt de duivel. En die verzoekt de Heer 3 keer... En elke verzoeking gaat daarover, moet je nou jezelf gaan helpen of op God wachten. Dus zeg dat deze stenen brood worden, hoef je niet op je vader te wachten. Maar Christus wacht wel op zijn vader. Aanbid mij, zegt die duivel, dan zal ik je heel de wereld geven. Ja, dat is een snelle weg om de koning der aarde te worden. Maar de Heere wacht op zijn vader. En hoe beantwoordt Christus die duivel? Daar staat geschreven. Dus in die verzoekingen, op dat kruispunt, mezelf helpen of op God wachten, weert Christus die duivel van zich af met een beroep op de Bijbel. Daar staat geschreven. De Heer Jezus heeft zijn leven lang heel goed geluisterd naar het Bijbellezen in de synagoge. En hij heeft zijn hele leven uit die Bijbel geleefd. Dat kun je horen tot in de kruiswoorden toe. Die zijn doorademd van de schriften. Wees alsjeblieft niet zo dwaas om te denken dat je die Bijbel niet nodig hebt. Onderzoek die schrift. Als je alleen al ziet hoeveel levenswijsheid er in het spreukenboek staat. Zo glashelder. En zo toepasbaar. Dus dat is Gods raad aan mensen die leiding zoeken. Onderzoek de schriften. En God spreekt tot je. Misschien op een andere manier dan je denkt. Maar hij spreekt wel. Tweede is waar je heel goed naar moet luisteren. Jouw geweten. Eigenlijk is jouw geweten een soort dependance van de Bijbel. Luister goed naar je geweten. En heel vaak weten we het wel, hè? En vaak zijn wij met ons geweten aan het onderhandelen of dat die toch wat ik heel graag wil, dat mijn geweten toch toestemt. wees heel zuinig op jouw geweten, jongeren. Want jouw geweten doet het nog. Wees daar dus heel zuinig op. En ga daar niet overheen iedere keer. Dat je je geweten op zijn mond slaat iedere keer. Zwijgen. Maar luister heel goed. Ga er nooit overheen. En zorg dat jouw geweten gevormd is door de Bijbel. Jouw geweten kan ook dwalen. Dus altijd weer die Bijbel, hè, dat goddelijke woord. Die kun je niet zonder. Je geweten moet afgestemd zijn op Gods woord. En luister heel goed naar je geweten. En als je dan denkt, maar zal ik dit doen of niet? En je geweten zegt, niet doen, doe het dan ook echt niet. Ik kan het niet nalaten om toch die Jozef weer als voorbeeld jullie te noemen. 17 jaar, helemaal alleen. Met het trauma in zijn leven. En dan die vrouw van Potifar. Kom nou, kom eens bij me liggen. Jozef, kom nou toch. Eindeloze. Elke dag begint ze weer. En wat zegt die jongen? En dat is genade, hè? Wat zegt die? Mevrouw, dat mag niet. U bent van Potifar, niet van mij. En hoe zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Dat is genade, jongen, als je bang bent voor de zonde, om God verdriet te doen. Dus niet bang bent voor de zonde vanwege de gevolgen, als Potifar erachter komt, maar dat je bang bent om God verdriet te doen met jouw zonde. Je hoeft niet bang te zijn voor God. Wees bang voor de zonde. Veel mensen in de kerk zijn bang voor de dood. Maar ben je ooit bang geworden voor de zonde? Maar daar doe ik de Heere verdriet mee. Maar dat mag ik niet doen. Maar dat mag niet van de Heer. En je eigen geweten, dat is een lichtje, moet je altijd volgen. Wat zegt jouw geweten ervan? Ja, dan weet ik al genoeg. Niet doen dus. Nee, niet doen. Het derde is, dus Bijbel, geweten, het derde is van, spreek er eens met Godvrezende mensen over. En met Godvrezende mensen bedoel ik mensen die werkelijk met de Heere leven. Dus niet die zich uitgeven voor christenen, maar die ook echt ernaar leven. En waarvan je proeft van, maar die, dat is echt. Dat is niet gespeeld, dat is echt. En dat je daar eens mee gaat praten van, ik zit hier of daar mee en wat moet ik nou doen? Veel jongeren praten het liefst met hun leeftijdsgenoten. En dat is ook goed. Maar waarom zou je niet een keer praten met iemand die meer levenservaring heeft dan jij? Of met iemand die jou heel goed kent, zoals je ouders. Ja, maar nee, denk er eens over na van. Kun je niet een keer goede raad inwinnen van iemand die jou misschien wel kan helpen? Denk aan de koningin van Sheba. Die maakte een reis van 1600 kilometer door de woestijn om Salomo met raadselen te verzoeken. Kan je zeggen, ik ben koningin, dat moet je toch weten, beter weten dan een ander. Maar ze gaat naar Jeruzalem en ze spreekt met Salomo over alles wat in haar hart is. En Salomo, bedeeld met goddelijke wijsheid, mag licht geven over de levensvragen waar die vrouw mee zit. Dus gaat dat niet allemaal alleen uit zitten vechten. Maar zoek eens een vertrouwd iemand met wie je over die dingen praten kan. Een ander voorbeeld is Rehabiam, de zoon van Salomo. Dus die zoon waar het hier over gaat. Toen hij koning werd, werd hij voor de keus gesteld. Of lagere belastingen. En anders willen we jou niet als koning. Dus die 10 noordelijke stammen die zeggen, Rehabiam, verlaag onze lasten. En Rehabiam zegt, daar moet ik over nadenken, kom over 3 dagen terug. En in de tussentijd gaat Rehabiam advies inwinnen. Goed zo, Rehabiam, dat jij raad inwint. Hij gaat eerst naar de adviseurs van zijn vader, die oude ministers, en die zeggen, Rehabiam, toegeven, ja, probeer ze te winnen, geef toe aan hun eisen. Had hij dat normaal gedaan? Maar toen gaat Rehabiam advies inwinnen van zijn leeftijdsgenoten, van de jongens die met hem op school hebben gezeten, en die zeggen, Rehabiam, keihard aanpakken die mensen. Laat ze maar eens voelen wie de baas is. En wat doet die domme Rehabiam? De grootste fout van zijn leven. Hij zegt, wat lastenverlichting. Ik ga de belastingen verzwaren. Ik zal jullie eens goed aanpakken. En toen is zijn koninkrijk gescheurd. En 10 stammen zijn zelf verder gegaan. En Rehabiam bleef over met alleen Juda. Dus dat betekent dat het een zeker risico in zich heeft door alleen te praten met je leeftijdsgenoten. En niet te willen luisteren aan mensen die misschien net iets wijzer zijn dan jij. Het 4e waar je op moet letten. Dus Bijbel, geweten, Godvrezende mensen die kunnen helpen. 4 is jezelf de vraag te stellen van, zal ik dit, zal ik dat? Wat breng jij nou dichter bij God, denk je? Die vraag te stellen. Als ik nou een andere opleiding ga doen en ik ga daar naartoe, breng het jou dichter bij de Heer of niet? Als het niet uitmaakt, moet je natuurlijk naar andere dingen kijken, maar bij heel veel vragen in het leven is het, breng het mij dichter bij God of verder bij Hem vandaan. Kun je ook afvragen als ondernemer, hè? Met alsmaar groeien en groeien. Maar man toch, breng je dit nou echt dichter bij de Heere of verder bij Hem vandaan? Je hebt je hart gezet op meisje A. Maar brengt dat jou echt dichter bij de Heere? Kijk je dan alleen naar hoe ziet ze eruit? Salomo zegt, bevalligheid is bedrog en schoonheid is ijdelheid. Maar een vrouw die de Heere vreest, dat is het grootste geschenk wat je kunt krijgen. Maar welke jongen zoekt er nou een meisje die God vreest? Of wil je juist niet iemand die God vreest? Waarom niet? Dus bij de keuzes van je leven, de kleine keuzes inbegrepen, maar ook de grote kruispunten van je leven, brengt dit mij dichter bij God of verder bij Hem vandaan. Die vrienden van mij, brengen die mij dichter bij God of helpen ze mij om verloren te gaan? Weer erover nadenken alsjeblieft. Het gaat om je leven, de keuzes in je leven. Zijt niet wijs in uw ogen. En dat gaat daar dan ook over jouw ziel. En daar wil ik het toch ook over hebben. Als je wijs bent in je eigen ogen en je zoekt gered te zijn, ga je aan het werk, hè? En je probeert van onderaf naar God toe te werken. Een soort toren van Babel op te richten. Maar de Heere zegt, wees niet wijs in jouw ogen. Het is mijn werken niet te verdienen. Maar wat je ook doet, zondaar. Je ligt onder de toren van God. Je hebt genade nodig. Je hebt Christus nodig. En daarbuiten, al doe je nog zo goed je best, dat is goed. Maar daarmee ben je niet gered. En nu zie je eigenlijk het hele christelijke leven is afstaan van mijn eigen verstand, dat verduisterde verstand. En van genade leven. Dat is zo moeilijk, hè. Het klinkt zo eenvoudig en het is ontzaglijk moeilijk. Van genade leven. Van het gegeven leven. Genade, Heer. Altijd weer genade. Ga mijn verstandje te boven. Dus wees niet wijs in eigen ogen. En zoek dat te begrijpen. Hoe groot jouw zonde en ellende zijn. Door wie je ervan verlost kunt worden. En hoe je dan voor hem leven mag. Dat punt 1. Vrees de Heere. En dan zou ik jongeren eigenlijk willen vragen van, als je dit hoort, hè, waar denken jullie dan aan? Aan vrees de Heere. Ik ben bang dat jongeren dan denken, ja, maar dat is voor oude mensen. Vrees de Heere. Wat is dat eigenlijk? Nou, ik ga eerst uitleggen wat het is. En je dan duidelijk maken dat het juist voor jonge mensen is. Vrees de Heere. Dat is niet bang zijn voor God. Maar dat is bang zijn voor de zonde. Dus God vrezen is niet dat je, net als Adam en zijn vrouw, bang voor God wegkruipt in struikgewas, omdat je God hoort aankomen met de wind des daags. Wegwezen, daar komt onze maker. Maar God vrezen wil zeggen, hoge gedachten van God. Goede gedachten van God. Liefdevol ontzag voor God. Dus vrezen van God heeft alles te maken met dat jij op een liefhebbende manier hoge gedachten van God hebt. Dat is God vrezen. Dus jong mens, daar kun je toch niks tegen hebben? Dat jij als jongere hoge gedachten van God hebt. En Godvrees is eigenlijk zo'n verzamelbegrip en er zit ook in van de Heere dienen, voor de Heere leven, naar het woord leven. Dus daar zit eigenlijk heel jouw leven in. Heel het leven zit erin. En wat moet een jong mens daarmee? Zoek de Heere vroeg. Ga niet eerst je jeugd aan de duivel geven. En later, als je wat bedaard bent, dat je dan denkt, nou ga ik toch wat serieuzer leven. Die jaren die jij aan de zonde gaf, kun je nooit meer terugbetalen. Ik weet van iemand, hij leven lang niet meer. Maar die was 14 jaar toen die bekeerd werd. Het was een amateurbokser. En je zou kunnen zeggen, hij is door God neergeslagen. En heel zijn leven heeft hij die eerste 14 jaar moeten betreuren. 14 jaar aan de zonde gegeven. 14 jaar aan de wereld gegeven. Hoe oud ben jij nou? Ouder dan 14. Daar heb je toch helemaal geen recht op om jouw leven aan de zonde te geven. Maar als jij je leven geeft aan de Heere, daar heb je geen spijt van. Maar andere dingen, dan zul je dat betreuren. Ik hoop dat je het op tijd mag betreuren. Hoe leef je? Je leeft hier niet vrijblijvend. God heeft je niet neergezet met de bedoeling om er wat leuks van te maken, maar om je voor te bereiden op de eeuwigheid. Daarom ben je hier. Dus vrees de Heer. Job was een man die God vreesde, wijkende van het kwaad. En als ik die naam noem, weet dan dus dat God vrezen niet hetzelfde is dat alles vanzelf gaat in je leven. Want als er iemand een diepe weg gehad heeft, is hij het. Dus God vrezen wil zeggen, die hoe het ook moog tegenlopen. En het kan heel erg tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid hopen. Dat zijn mensen, God vrezen, die alles roep je toe, je hebt geen heil bij God. Alles breekt af bij je handen. De hemel helemaal dicht. En dat je toch op God mag wachten. En die omstandigheden zeggen je dan, wil je ook nu op God vertrouwen? Nu alles lijkt tegen te lopen. Is niet zo, hè. Want de Heere kastijdt degene die hij lief heeft. Ja, gelijk een vader de zoon in de welk hij een welbehagen heeft. Als jouw kind met nog meer andere jongens wat dingen doet buiten die echt niet kunnen, dan haal je jouw jongen eruit. Je spreekt een vermanen toe, maar die andere jongens laat toch gaan. Dus dat betekent als jij God vreest, denk nou niet dat alles vanzelf gaat, maar dat God jou zal opvoeden. En dat kan wel eens heel pijnlijk zijn, goddelijke opvoeding. Dat hij een weg met jou inslaat, precies dwars tegen alles in. En dan komt dit terug, hè. Wees niet wijs in eigen ogen. Maar weet dan nog, God weet het beter dan ik. En hij doet het niet verkeerd. En als alles goed gaat, kunt u het makkelijk zeggen. Maar als alles verkeerd lijkt te gaan, en dan toch goed van hem denken en hoog van hem denken, dat is genade. Dus wat heb je nodig om God te vrezen? Structuur in je leven. Dat betekent Bijbel onderzoeken. Tot God bidden. Erover nadenken. Heel bewust leven met vaste, goede gewoontes. Die heb je nodig om je te ondersteunen. En bij vrees de Heere zit altijd aan vast. Wijk van het kwade. Weet u wat wij doen als Nederlandse kerk? Dat wij het liefst tot het randje van het ravijn gaan, hè? Wat nog net ermee door kan een beetje. De grenzen opzoeken. Kan er nog net mee door. Of net niet. Maar Salomo zegt, wijk van het kwade, blijf uit de buurt. Want als je langs het ravijn loopt, je hoeft maar één keer uit te glijden, je stort erin. Dus dat betekent, hè, ook voor ons westerse christenen, wees niet zo gretig met alles wat de wereld te bieden heeft. Wees niet zo gezet op luxe en dingen te hebben, maar vrees de Heere en wijk van het kwade. Blijf uit de buurt en leef dicht bij God. En dan hebt u eigenlijk helemaal niet zoveel nodig. Wijk van het kwade. En dat betekent, heel concreet, wijk van het kwade, iets wat je leven echt vernielt, is dronkenschap. Meen je dat nou? Ja, dat meen ik. Dronkenschap. Te veel drinken. Porno. Duivelse muziek. Ik noem er 3. Hou je er verre van. Als je tenminste enig belang hebt bij je ziel, hou je er verre van. Uit de buurt blijven. Tot slot een vraag voor ons allemaal. Van welke zonde moet jij je bekeren? Is er iets in je leven waarvan jij je bekeren moet? Vraag het maar aan je geweten wat het is. En wat hou je tegen? Het is zo duidelijk, hè? En Gods woord zegt het. Als jij jouw zonde niet doodt, doodt de zonde jou. Amen. Vijfentwintig 4. Zere goedheid kent geen palen, geen grenspalen. God is recht. En wat er meer volgt uit 25, het 4e vers. Zullen we de Heere danken? Leidt u ons allemaal in het rechte spoor, Heere. Want we hebben zulke onbetrouwbare harten en zijn tot alles in staat. En daarom bidden wij u dat wij zo met hem verenigd mogen zijn. Dat wij geleid worden door uw geest. Dat we niet de wereld lief hebben, maar uw woord. En dat u ons heel goed vasthoudt. Heere, geef ons levensleiding, maar geef ons boven alles uzelf. Wilt u ons helpen, Heere, deze pas begonnen week, thuis, werk, onderweg, school, ziekenhuis. U weet alle dingen. Heere, bewaar ons en help ons ook straks in de preekbespreking. En dat het goed mag zijn, Heere, dat u ons daarin leiding geeft. Dat vragen we u uit genade alleen. Amen. vers 111 is onze slotzang. En daar staat in, maar zere vrees zal altoos wezen, begin der wijsheid. 111, het zesde vers. Gaat u heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.